onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 68 en daarvan het 5e en het 9e vers. We gaan samen nadenken over het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. En Psalm 68 is een prachtige psalm ook daarvoor. Uw hoop, uw kudde woonde daaruit. Vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Maar dan ook in vers 9. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 68, vers 5 en 9.
Thank you.
gemeente, ook deze middag willen wij belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt in Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouw en almachtige Heere in de hemel, tot u mogen wij ook deze middag samenkomen. Voor de tweede maal hebt u ons geroepen, Heer, als uw gemeente, rondom uw heilig woord. En wij danken u dat we hier zo samen mogen zijn, om uw woord te openen en om te horen naar datgene wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, altijd een woord op uw tijd gesproken. Want u bent die God die altijd doet wat u behaagt. En Heere, dan hebt u ook alles in uw handen. U kent ons. U weet wat we meegemaakt hebben in de afgelopen week. U weet waar we mee geconfronteerd werden. U weet van pijn, van zorg, van verdriet. Al die dingen liggen voor uw heilig aangezicht besloten. En Heere, u weet ook van ons verdorven hart, wat van nature helemaal niet tot u kan naderen. Een hart wat een weg zoekt bij u vandaan en niet naar u toe. O God van alle genade, en toch wilt u ook deze middag spreken tot ons. En wij bidden, o Heere, wilt u jong en oud ook gevangen nemen onder uw woord. Mogen wij samen ervaren wat het betekent dat uw stem klinkt. Als wij horen, ja ook dat zinnetje, dat u opgestaan bent uit onze belijdenis. Ja, Heere, dan bidden wij, mogen wij samen ook als uw gemeente iets ervaren van het nut van uw opstanding. De eerste trap van uw verhoging. Heere, wij komen er bijna niet bij. Zoveel wordt ons aangereikt, ook deze middag, als wij die schatten gaan uitpakken die u ons gegeven hebt door uw opstanding. En wij bidden, Heere, mogen we allemaal onder gevangen genomen worden. Wilt u onze jongeren ook daarbij betrekken, dat ze het ook persoonlijk op hun leven ook mogen toepassen, mogen weten wat het betekent dat u bent opgestaan. En dat u ons het eeuwige leven wilt geven, maar ook een heilig leven voor uw aangezicht, maar ook een rechtvaardig leven zonder zonde. O Heere, wilt u het doen? Wilt u door uw Heilige Geest, jong en oud, trekken met koorden van uw liefde? Geef zo alles wat nodig is, Heere, en vervul ons met liefde, met eerbied en diep ontzag voor uw heilige naam. Heere, dan bidden we ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u zo persoonlijk aanspreken, ook thuis? Heere, wilt u dan geven, juist diegene die alleen thuis zit. En die misschien ook juist de pijn ervaren van het niet meer op kunnen gaan naar uw huis. Wilt u dan spreken, Heere, en ons uw liefde schenken? Heere, wij bidden, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Dan bidden we, Heere, voor de kosten. Dan bidden we voor degene die verantwoordelijk is voor de techniek, de organist. Maar ook, Heere, als de gaven worden ingezameld. En mogen we ook deze middag, Heere, uw woord verkondigen, het van u ontvangen en het uitvouwen in de gemeente, zodat wij samen verwonderd raken over de kracht van uw opstanding. Heere, dan is er niets van de mens bij, maar dan blijft u over, ja, voor eeuwig over. Heere, geef ons zo alles wat nodig is, deze middag. En wij vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere deze middag gaan openen. En ja, als wij ook nadenken over de opstanding, dan valt al snel ook 1 Korinthe 15 open. En we willen met elkaar een gedeelte gaan lezen uit 1 Korinthe 15, vanaf vers 12 tot en met 34. En ook nog een paar versen, die komt ook in de Heidelbergse Catechismus terug, Colossense 3, en daarvan vers 1 tot en met 4. Dat is ook een van de schatten die ons worden aangereikt in de opstanding, die wij ontvangen door de opstanding van de Heer Jezus. Dus ik noemde u 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 34, en Colossense 3, vers 1 tot en met 4. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er dan geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zegen. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. En ik zeg het u, tot schaamte. Tot zover spreekt de apostel Paulus hier de Korintiërs aan, gemeente. En nu nog een stukje waar hij de Colossenzen aanspreekt, wat ook gaat over de opstanding. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord voor deze middag. En deze Bijbelgedeelten die zullen ook nog terugkomen, ook in de preek. En juist ook als wij na gaan denken over zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. En die lees ik nu vraag en antwoord 45. Dat is één vraag, één antwoord. Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Nou, we zouden zeggen, gemeente, deze middag een vrij korte zondag. Maar een prachtige zondag die ons iets laat zien wat ons nu wordt aangereikt als wij de vraag gaan stellen: wat nut heb je er nu van dat de Heere Jezus is opgestaan? Jongens en meiden, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Want de Heere Jezus is opgestaan, wat betekent dat? Waar, als hij nou niet was opgestaan, wat was er dan gebeurd? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, de catechismus reikt ons drie dingen aan. ik noem het drie schatten aan. Zoals je een schat ontdekt, of noem het een cadeau, kom ik straks ook wel in de preek op terug. Waar je eigenlijk steeds beter leert zien, jongen, dit is ons aangereikt. En dat zijn eigenlijk de drie punten voor de preek deze middag. Die drie punten die we hier ook tegenkomen. Wat is nou die eerste schat? Dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Gerechtigheid mag je ook vertalen, jongens en meiden, met zondeloosheid. Dat wil hij, dat kan hij ons geven nu, doordat hij is opgestaan. De tweede is de schat dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. Dus heilig leven voor hem, dat is de tweede. En wat is nou de derde schat? Dat is nou dat ons in de opstanding van Christus een zeker pand, onderpand van onze zalige opstanding is. Dus daarmee hebben we de toekomst voor ogen. Drie geweldige schatten worden ons aangereikt. En daarom als thema boven de preek, omdat hij is opgestaan, reikt hij ons drie geweldige schatten aan. Daar gaan we over nadenken. Omdat hij is opgestaan, reikt hij ons drie geweldige schatten aan. We gaan eerst samen zingen. Nogmaals, een psalm die we ook vaak zingen rondom Pasen. Psalm 118, het 12e en het 14e. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En ook het 14e. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 12 en 14. Maar ik heb eerst nog de volgende afkondigingen, gemeente. Meteen na de middagdienst straks is er een preekbespreking voor alle jongeren van 16 jaar en ouder. Allemaal jongens en meiden van harte welkom. Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten straks. Aanstaande donderdag 16 oktober zal er een zendingsavond gehouden worden, waarin Christa, Willeke, Maria en Janieke beelden en verhalen zullen delen van hun uitwisselingsreis naar Albanië. Aanvang is 8 uur en iedereen is van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst ligt er een nieuwe kerkbode voor u klaar. Dan de huwelijkscatechese. Wij willen binnenkort weer een begin maken met de huwelijkscatechese. En ik nodig alle stellen die gaan trouwen of al getrouwd zijn en daar ook behoefte aan hebben om zich aan te melden. We hebben inmiddels 2 aanmeldingen van 2 stellen, wel te verstaan. Maar er kunnen nog wat meer. Bij 2 vinden we eigenlijk net iets te weinig. Als het er 4 of 5 zouden zijn, is eigenlijk een prachtig aantal. Moet er ook niet veel meer zijn. Maar ik zou zeggen, probeer, denk er eens over na de komende week. Eind van de week maak ik de balans op. En dan horen de stelletjes die zich aangemeld hebben meer. Dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. En dan de collecte in deze dienst. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de schuldheilging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Tot zover de afkondigingen, gemeente. We zingen op Psalm 118, vers 12 en 14. gemeente, jongens en meiden, zijn jullie wel eens op een oorlogskerkhof geweest? Misschien ben je er wel eens geweest en dan loop je er zo langs. Ik weet wel dat wij nog wel eens naar de Grebbeberg gingen, in Renen. En daar staan al die graven. En op de Grebbeberg hebben ze dat mooi gedaan. Je moest er eigenlijk maar eens naartoe gaan. Als je nog eens een keer, misschien de herfstvakantie, zegt, waar moeten we naartoe? Ga daar maar eens naartoe. En daar staan, als je dan bij die graven komt, staat, nou, de een is een sergeant en de ander is een eerste klas soldaat. En daar staat er ook het verhaal bij wie die mensen waren en hoe ze gestorven zijn. Velen al aan het begin in 1940, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En nu de vraag, hè? Heb jij je wel eens afgevraagd waarom er eigenlijk zulke oorlogsgraven zijn? En monumenten worden opgericht om dus deze mensen te gedenken. Waarom zou dat zijn, denk je? Er zijn ook oorlogskerkhoven van de Eerste Wereldoorlog. Nou, er is echt niemand die mensen ooit meer gekend heeft. En elke keer worden die graven keurig bijgehouden. Altijd. Dat ligt er perfect bij. Waarom? Waarom zou dat zijn? Dat heeft maar één reden. Opdat wij niet zouden vergeten wat deze mensen gedaan hebben. Die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. En om iets te laten zien van die afschuwelijke zinloosheid van oorlog. Afgelopen week, 2 jaar geleden, herdacht, hè, die vreselijke laffe aanslag van Hamas. Nu lijkt er gelukkig een stilstand, een wapenstilstand te zijn. En morgen mogen misschien de laatste gijzelaars naar huis. Wat een opluchting. Maar wat een einde komt er hopelijk aan al die ellende in Gaza en wat er is. Bijzonder dat het in één keer tot een doorbraak kwam. Maar wij beseffen allemaal de vreselijkheid van een oorlog. En iedereen die hier in de kerk zit en ik ook zeggen, alsjeblieft, dat niet. Ook niet in Europa, waarin de dreiging lijkt toe te nemen met Rusland en noem maar op. Dat beeld van dat monument om vast te houden, moeten we vasthouden om juist daar het belang van te zien. Waarom herdenken wij nou? Nou, anders zou er dus niemand meer zijn die straks ons land zou beschermen. Daarom herdenken wij. Gemeente, de vorige keer in de catechismusprediking, ik weet niet of je het nog weet, zagen we het nut van de dood van de Heer Jezus. Hoe hij aan het kruis geslagen is. We zagen hoe de Heer Jezus ging tot op het diepste punt. En toen was het thema omdat hij mij het leven gunt. Dat was eigenlijk ook een monument. Een monument van herdenken hoe de Heer Jezus nu zijn leven gegeven heeft. En nu mogen we naast dat monument van de dood van de Heer Jezus, zoals dat oorlogskerkhof, mogen we een nieuw monument oprichten. We zetten het ernaast. En dat is het monument van het open graf. De steen is weggerold. Geen monument meer van een graf dus. Maar een monument van een weggerolde steen. En we gaan zien welk nut dit monument heeft. Vanmiddag staan we dus stil bij de opstanding van de Heer Jezus. Het is de eerste trap van de verhoging. We hebben heel nagedacht over de vernedering. Nedergedaald ter helle. En nu? Nu mogen we ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Dat mogen we nu gaan herdenken. En met eerbied gesproken, mag ik u vanmiddag, ik bedoel het heel eerbiedig, maar als een ober u bedienen. Ik kom als het ware, jongens en meiden, ik hoop dat het voor jullie ook helder blijft. Ik mag jullie met een dienblad aankomen. En op dat dienblad staan 3 geweldige schatten. Prachtig in goudcellofaan verpakt. Zie je het voor je? 3 geweldige schatten worden ons aangereikt. En wat is dan het thema? Omdat hij is opgestaan, reikt hij ons 3 geweldige schatten aan. Noem dat presenteerblad dan maar het monument. Welke 3 schatten staan er nu op dat blad? Nou, u kunt het meelezen vanmiddag in de catechismus. Allereerst zien we Dat eerste is, door zijn opstanding kan de Heere Jezus mij geven wat hij verdiend heeft aan het kruis. Dus met andere woorden, als de Heere Jezus niet was opgestaan, had hij mij dat nooit kunnen geven. Dan was hij wel gestorven. En dat had zijn sterven, maar dan had ik het niet ontvangen. En wat heb je dan aan? Dus het is heel belangrijk dat wij geloven in de opstanding der doden. Dan komen we 1 Korinthe 15. Tweede schat, die op dat presenteerblad staat, is door zijn opstanding word ik opgewekt tot een nieuw leven, om heilig voor hem te leven. Dat jij ook je leven voor hem over hebt. Dat zit hier ook in. En het derde wat we gaan uitpakken, door de opstanding van de Heer Jezus ben ik straks verzekerd dat ik ook met hem zal opstaan. In een nieuw leven. Dus dat is onze toekomst die wacht. We gaan het overdenken, gemeente. Die drie schatten op dat presenteerblad. We pakken heel voorzichtig die eerste schat eraf. We gaan het uitpakken. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, zo begint de catechismus. Dat is wat. We trekken de doek of de cellofaan van die schat af. Dat is wat. Dominee Boer zegt zo mooi, G. Boer. Hij zegt, al wat leeft worstelt tegen de dood in. Dat is waar, hè? Dat kunnen wij bij onszelf en bij anderen waarnemen. De dood is zo niet natuurlijk. De dood is niet in de mens geschapen. Als er tegenwoordig gaan die geluiden op, ook in de theologie. Als men dat zegt, dat is een leugen. Want de dood is in de tijden na de zonde in het paradijs gekomen. Daardoor is de dood in de wereld gekomen en niet anders. En elk mens, elk dier worstelt tegen de dood. En hier zitten we als gemeente en we kennen de gebrokenheid. Van geliefden die ons ontvallen zijn. Verschrikkelijk kortere of langere tijd geleden. Plotseling of al ja, door een ziekbed. Verschrikkelijk. En wij doen er alles aan om dat van ons weg te doen. Die dood. Maar we weten allemaal, de dood komt een keer. Of je rijk of arm bent, ziek, gezond bent. Of je nou de Heere kent of hem niet kent. Hè? De dood komt voor iedereen. Als de Heere Jezus niet eerder terugkomt. En stel je nou voor. Ik weet niet of u het ook gelezen hebt. Afgelopen week zag ik ergens wat voorbij komen. Dan blijkt Poetin en Kim Jong-un uit Noord-Korea. Die zijn bezig om de mens eeuwig leven te geven. Heb je het ook gelezen? Ik vond het zo te dwaas voor woorden. Wat hadden ze daarvoor bedacht? Of hebben ze daarvoor bedacht in hun zieke brein? Want ik kan het niet anders noemen. Ze proberen in ieder geval dingen te kweken. Organen te kweken. Die dus in de mens gezet kunnen worden. Waardoor die weer zoveel tijd mee kan. Stel je nou voor. Dat die mensen die dwaas zijn. Dus de dwaasheid van de wereld. Dat die nu in staat zouden zijn om te zeggen, joh, ik kan jou het eeuwige leven geven. Want ja, als je nou 70, 80 geworden bent, je wordt oud, je organen gaan wat minder, nou, dan zetten we er gewoon een nieuw orgaantje in en dan kun je weer 70, 80 jaar mee. En zo kun je zo lang blijven leven. Wat, jongens, meiden, wees eerlijk, wat zou je doen? Wat zou je zeggen? Zou je zeggen, geweldig, dan mag ik eeuwig op deze aarde blijven leven. De dood is er niet meer. Dat is toch prachtig? Ik mag altijd er zijn. En wat misschien nog wel belangrijker voor je is, dan komt dat stemmetje van binnen. Maar als dat waar is, als ik dus niet meer zou sterven, dan zal ik dus ook God niet meer ontmoeten. Dan kan ik met me uitleven op deze aarde. Dan zal ik ook nooit voor Gods rechterstoel staan. Heerlijk, we kunnen losgaan, jongens. We kunnen lekker onze gang gaan op deze wereld. Want de dood is weg. Zou je er werkelijk zo in staan? Geef nou eens eerlijk antwoord op die vraag. Of zijn er nu vanmiddag mensen die heel eerlijk zijn, die zeggen, als dat waar is, dan krijg ik zo'n diep verdriet en zo'n diepe pijn in mijn hart, dat ik bijna niet meer verder kan leven. Dan wordt mij het belangrijkste, mijn vreugde, ontnomen. En gemeente, eerlijk, als ik dit zeg, dan voel ik bij mijzelf de dubbelheid. Ik weet niet of u het herkent. Dat je aan de ene kant zegt, ja, Heere, dan wordt mij het belangrijkste ontnomen. Want ik weet door het geloof dat ik straks u ontmoeten mag. En ik weet dat het heerlijkste nog aan mij geopenbaard zal worden. Maar Heer, ik verlang zo naar dit leven. Want met al mijn vezels ben ik verbonden met deze aarde. Met mijn gezin, met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, noem maar op. Alles wat er op deze aarde is, daar hang ik met al mijn vezels aan vast. En toch, Heere, het zou me zo verdrietig maken, al zou ik eeuwig op deze aarde moeten wandelen. Als je nou zo erin staat, dan kan ik je toch troosten vanmiddag. Dat je er niet mee leven kan. Ik kan je troosten, want, zegt de Bijbel, er zal nooit een mens op aarde zijn die dit kan zeggen, dat hij zelf de dood zal overwinnen. Nooit! Nooit. Weet je waarom? De apostel heeft het opgeschreven in Korinthe 15. Omdat er één mens, zegt hij, op de aarde gewandeld heeft, die werkelijk de dood heeft overwonnen. Ja, door één mens, Adam, is de zonde in deze wereld gekomen. Maar nu door één mens de dood overwonnen. Oh, er is machtig veel strijd aan vooraf gegaan. Het kruis, het graf. En toen was het stil. Het rijk van de dood. Het rijk van de vorst der duisternis. Daar brak gejuich uit. Jongens, de dood. Jezus is dood. Want de dood heeft het laatste woord, toch? Hij dacht, net als alle andere keren, dat hij het gewonnen had van die mens. Maar na 3 dagen staat Jezus op uit de dood. De dood kon hem niet vasthouden. En voor de allereerste keer moest de dood ervaren dat een mens sterker was dan hij. Want we weten het, hè? De Heer Jezus Christus, waarlijk God, waarlijk mens. Voor het eerst moest hij ontdekken, de dood, de duivel, dat de mens sterker was dan de dood. Ho, zegt iemand, maar dat klopt niet. Want Elia heeft de dood niet gezien. En Henoch dan. En misschien denk je, oh ja, maar de jongeling Tina in. En het dochtertje van Jairus, hoe zat dat dan? Ja, je moet zo zeggen, kijk, bij Henoch en bij Elia, die hebben de prikkel van de dood niet gezien. En die kwamen zo bij de Heere. En bij de dochtertje van Jairus en de jongeling Tina in, die zijn opgewekt, maar die stierven later ook weer. Ze hebben dus de dood niet overwonnen. Maar met eerbied gesproken stapten die eerste twee over de dood heen. De dood niet gezien. Maar voor de Heer Jezus Christus moest de dood zijn doodshoofd buigen. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen en het Lam troont voor eeuwig. Jezus is Heere, Redder en Heere. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. En heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Jongens en meiden, met de preek spreken moet dat straks maar zingen. Halleluja. Maar zegt iemand, en misschien ben jij het wel vanmiddag, de dood overwonnen. Er sterven toch zoveel mensen. De gemeente, ik zeg het maar, ik kreeg net nog bericht, een vreselijk bericht. Hier op Urken Marathon, afgelopen gisterenmorgen. Een jongen die een marathon aan het lopen is, een vriend van Rick Steller. Berend, en die worstelt nu voor zijn leven, maar krijgt een hartstilstand. En men vreest het ergste. Zo ineens, zo plotseling. Zo verschrikkelijk. Een jong gezin achterlatend. Een jonge man van rond de 30. En wij kennen allemaal iets van die pijn soms, van verdriet, de dood. Er sterven zoveel mensen. Maar wat is dan het geheim, gemeente? Je zou kunnen zeggen, na de opstanding is de dood toch eigenlijk gewoon doorgegaan. En misschien kamp je dan met dat zware gevoel. Maar wat is nou het geheim? Weet je wat nu het geheim is van vanmiddag? Dan leggen we onze handen op. Door het geloof in hem is de prikkel van de dood weggenomen. De angel van de dood is eruit genomen. Dat is het verschil. Door het geloof mag je zeggen wat apostel Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Eigenlijk betekent dat dit, hè? Wat de apostel zegt, zo zeker als ik door het geloof één geworden ben met de Heer Jezus. Ik hoor dus bij hem. Ik ben van hem. Ik ben één met hem. Zoals mijn handen nu niet uit elkaar kunnen, zo ben ik één met hem. Eén geworden. Zo zeker mag ik weten dat ik met hem door de dood gegaan ben, maar opgestaan ben in een nieuw godzalig leven. En dan is de dood een schaduw geworden. En van een schaduw kun je schrikken, maar dan kan je niets doen. Jongens en meisjes van jullie, het is als met een angel van een wesp. Stel je voor dat je nu een wesp hebt en daar hebben we de angel uitgehaald. Zo, dat lelijke puntje achterin, weet je wel, die hebben we eruit gehaald met het pincetje. En die wesp die vliegt en die komt tegen jou aan en die zit op je arm. Wat doe jij? Oh, een wesp. Want je vindt dat een eng beest. Maar ja, zijn angel is eruit. Dan is er niks aan de hand, toch? Dan kan hij je niet meer prikken. Zo is het eigenlijk met iedereen die gelooft in de Heer Jezus. Die mag zo naar de dood kijken. Ah, je ziet, ja, het ziet er wel eng uit. En mensen zitten er ook vaak heel erg tegenop. Hoe zal dat gaan? Ik ook. Hoe zal dat gaan? Hoe zal ik sterven? In één keer of een ziekbed, wij weten het niet, hè, wanneer ons einde is. En toch is de angel eruit gehaald. Dat is wat de betekenis is van de opstanding van de Heer Jezus. Als jij door het geloof met hem verbonden bent. Zo bijzonder. Verderop zegt de apostel Paulus in de Thessalonicenzenbrief: Jezus is gestorven en opgestaan, maar God zal allen die ontslapen zijn in Jezus weer wederbrengen met hem. Dat ligt er alweer achter. Zie het verschil? De Heer Jezus is gestorven en dat vind ik zo'n wonder, gemeente. En nu mag ik door het geloof ontslapen. Hoort u het verschil? De Heer Jezus gestorven. Hij moest dat graf in. Maar nu is mijn dood slapen. Ontslapen. Wachtend op de nieuwe dag. Maar daarover straks meer. We gaan naar het waarom. Waarom moest de Heer Jezus nu de dood overwinnen? We zijn nog steeds bij die eerste schat op dat dienblad. Hè? Heel eenvoudig gezegd dit. We hebben dat gezien de vorige keer, dat de Heer Jezus al onze zonden aan het kruis geslagen heeft. Daar hangen mijn zonden aan het kruis. En nu mag ik gelovig op hem zien. En mijn zonden zijn met hem aan dat kruis geslagen. Ja toch? Laten we dat helder hebben. Je bent toch wel met hem verbonden. Je mag hem toch kennen als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want met minder kan het niet vanmiddag. Hè? Dan leef je nog voor eigen rekening. Dan zul je de dood sterven op het moment dat jij niet weet dat jouw zonden ook vergeven zijn. Daar gaat het wel om. Maar nu moest er dus nog iets gebeuren voordat hij het werkelijk aan mij geven kan. Dus daar hangen mijn zonden. De Heer Jezus hangt aan het kruis. En ook dat was opgenomen in het totale heilsplan van God. Dus aan het kruis heeft hij het verdiend. Rechtvaardigheid, die zondeloosheid van mij verdiend. Maar door zijn opstanding kan hij werkelijk zeggen, alsjeblieft, voor jou, voor u. Hij heeft door zijn opstanding, om zo te zeggen, de strijd echt gewonnen. En wat is nu de buit? Nou, daar zingt Psalm 68 zo mooi van. De kerker, het graf, werd uw buit, o Heer, of de dood werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. jongens en meisjes, wat is nou een wederhorig kroost? Dat vind ik zo diep. Dat ben ik. Kroost is een ander woord voor mensen, groep mensen. En wederhorig is niks anders dan mensen die vijandig staan tegenover hem. Dat ben ik. En heren, dan kan ik het niet vatten. Ik zo zondig en zo onrein. Maar wat een troost. Ik die onrechtvaardig ben. Ik die de dood verdiend heb. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is hij de eersteling geworden van allen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 vers 20. En hij zegt vanmiddag, alsjeblieft, hier is dat geweldige cadeau, kind. Ik heb het eerlijk voor je verdiend. En ik maak het jou, de catechisme zegt dat zo mooi, deelachtig. Deelachtig, ook zo'n mooi woord. Dat betekent dat je er dus wel deel aan moet hebben. Heel eenvoudig, jongens en meiden, als wij ook over de preekbespreking, dan gaan we het daar ook wel over hebben. Je kunt deelnemer zijn, hè, maar je kunt ook toeschouwer zijn bij een wedstrijd bijvoorbeeld. Dan kun je zeggen, je staat langs de kant, dan ben je toeschouwer. Dan kun je juichen en je kunt je helemaal in dat spel inleven. En je kunt meeleven met een bepaalde groep. Maar ja, als nou de overwinning behaald is, wat heb je dan? Heb je dan gewonnen? Nee, maar jij was toeschouwer. Het gaat erom dat je deelnemer bent. En daarom is dat woord ook heel belangrijk. Als de catechisme spreekt over het moet je deelachtig zijn. Het gaat erom dat je deelnemer bent. Dat het jou toevalt. Heb jij daar deel aan? Dat is de vraag. Dan mag je delen in die overwinning. Dan mag je werkelijk de trofee die God geeft met de handen van het geloof aannemen. Daar gaat het om. We moeten geen toeschouwer zijn, maar deelnemers. Want weet je wat met toeschouwers is? Ze zullen naar buiten gaan en de Bijbel zegt, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Dat is wat er gebeurt. Dat is als mensen wel zondag aan zondag in de kerk zitten. En het woord horen. En het komt hierin. En misschien raken ze wel even beroerd. Maar het gaat de andere oor weer uit. En morgen denken ze er niet meer aan. En ze gaan lekker hun leventje weer door. Dan ben je toeschouwer. Dan ben je geen deelnemer. Dan zul je eenmaal als je sterft in de buitenste duisternis komen. Maar vanmiddag mag ik het u verkondigen. De Heere Jezus is opgestaan om u en jou het eeuwige leven te geven. Hij is die grote overwinnaar. En nu gaan we naar het volgende cadeau, monument op dat prachtige presenteerblad. Wat was dat ook alweer? Door zijn opstanding word ook ik opgewekt tot een nieuw leven, staat er dan. Kijk, die oude mens, die is met de Heere Jezus aan het kruis geslagen. Met zijn zonde. Die is dood. Of moet ik zeggen, die is dood aan het gaan. Dus misschien, op Urk zeggen ze dat wel zo. Hè? Of aan het sterven, zou je ook kunnen zeggen, maar ik weet niet of u dat met me meevoelt. Ik denk het wel. Dat loeden, dat speelt steeds weer op. Die oude mensen. Ik ellendig mensen. Maar dat is wel de werkelijkheid. Dat is de schat. En nu komen we dus bij Colossense 3, gemeente. Als wij nou dat tweede cadeau uit gaan pakken. Dan zegt de apostel zo mooi in Colossense 3. Als u nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Hoor je dat? En opnieuw spreek ik alle kinderen van God aan in ons midden. Maar minder kan het niet. Je hebt niet de vrijblijvendheid om niet in hem te geloven. Voor diegenen die dat vanmiddag moeten zeggen, dat ben ik niet. Of nog niet, maar dat nog, het is niet of wel, dat ben ik niet. Dan roep ik je toe, wat houd je tegen als vanmiddag jou de overwinning verkondigd wordt in Christus? Wat zit er tussen hem en je hart? Is het onverschilligheid? Is het je zondelast? Vlucht tot hem, nu, voordat het te laat is. Laat hem je overwinnaar zijn, om je vrij te maken. Hoe groot je zonde en ellende ook zijn. Of is het je hoogmoed, waarbij je stiekem denkt, ik moet eerst zelf wat voor God doen, om bij hem in een goed blaadje te komen. Hij wil jou ook van je hoogmoed bekeren. Maar als wij vanmiddag daarin mogen delen en toch een kind van hem zijn. Tegen u mag ik het zeggen. Hoor je dat? U bent gestorven en met Christus gestorven aan het kruis. En zo zeker dat de Heere Jezus gestorven is, maar ook opstond uit de dood. Zo zeker mag u nu ook leven. Uit zijn overwinning. Heb je die hamerslagen gehoord? Waarin je oude mens aan dat kruis geslagen is. Dat deed zeer, hè? Want die oude mens, die is toch dood? We hoorden het de vorige keer, hè? Hij wordt gedood. Steeds weer opnieuw, hè? Wordt gedood. Het is een voortdurende kruisiging. Ik kan er maar niet mee leven, gemeente, als mensen zeggen, je klimt alleen maar op tot een heilige leven en aan het eind van je leven ben je zowat een heilige. Nou, in mijn leven merk ik een andere wet. Een wet waar ik Romeinen 7 naast leg. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat is de realiteit van dit leven. En toch zeg ik het met al mijn kracht en ik leef uit de overwinning. Hoe meer dat oude zondeleven in ons afsterft, des te meer begint dat nieuwe leven in ons te ontkiemen. En wordt het een plantje en mag het groeien. Oh ja, zeker waar, Heer. En daar verlang ik naar. Dat het een boom mag worden. Wilt u het geven door uw Heilige Geest? Want door Gods genade mag ik door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Hoor je dat? Opgewekt worden. Het is hier een levenslang proces. Het oude leven, dat is het grafleven, dat zo vaak hier nog de kop opsteekt. En daarom moet de apostel ook hier de Colossenzen waarschuwen. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Die oude mens, die zit zo vaak weer vast aan het hier en nu, ook na ontvangen genade. Die steeds maar weer bezig, wat ik toen zei, weet je, met dat rode lapje op dat lange touw. Daar is hij maar mee bezig. En toch mogen we zeggen. Leeft een kind van God hier op aarde een overwinningsleven en niet anders. Ik herinner me een ouderling uit mijn kinderjaren, gemeente. Hij was iemand die vroeger volop in de wereld leefde. Echt helemaal. Vloeken, drinken, alles wat God verbood. Hij stond vroeger letterlijk bekend om zijn goddeloosheid. En hij was handelaar op de veemarkt met alle gevaren van dien. En toch door God stilgezet, dat geloof ik vast, vastgegrepen, gerechtvaardigd. Zijn zonden waren absoluut aan het kruis geslagen, oh ja. Hij was ook met Christus opgestaan in een nieuw godzalig leven. Dat geloof ik echt. En toch, ik ging als jonge jongen, dat weet ik wel, ging ik met hem mee naar de veemarkt. Ik hield toen al een beetje van de handel en een beetje met dat kleinvee. En hij deed dat in Kalveren, weet je wel, en met zijn zoon samen. Maar ik weet nog als kind dat ik naar die man keek. Dan denk ik, jongens, is dat onze ouderling? Ik vond dat hij nog maar vrij ruw ermee al omging en... Ja, ik vond hem toen, dat mag ik best eerlijk zeggen, vond hem geen heilige. Hoe hij handelde en wandelde in mijn ogen dan. Hè? Ik als jonger toen. Dat ik dat soms niet begreep. Niet dat hij vloekte hoor, of dronk meer, dat deed hij echt niet. Maar ik zag wel wat van zijn oude mens terug. En echt waar, gemeente, het was tientallen jaren later, zit ik in gesprek als pastoraal werker in de gemeente Redeveen. En daar kom ik ook bij een oude handelaar. En die kwam ook altijd in Zwolle op de veemarkt. En toen kregen we in één keer viel zijn naam van die ouderling. En die zegt, joh, dat was zo bijzonder. Hij zegt, Jan, die kenden we niet meer terug. Toen Jan tot geloof gekomen was, was het totaal ander mens geworden. Toen was hij te vertrouwen, toen konden we op hem bouwen, toen was het nou totaal anders. Ik als jonge jongen keek nog en ik zag wat van die oude mens. Maar die handelaar, die had hem ook in zijn eertijds gekend, die zag hoe hij gegroeid was daarin. Die ouderling kende dus ook iets van die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens. En ik weet het zeker, gemeente, hij is al jaren de strijd te boven. Hij mag al jaren juichen voor Gods troon na een veel bewogen leven. Maar snapt u dat? Dat is dat oude leven, maar het luistert wel nauw. Want dat is wel de vrucht. Dat is ook voor ons de aansporing. Wij kunnen dus niet met een halfslachtig leven zomaar de deur uitgaan. De Heere vraagt ook werkelijk alles van ons leven. Dat is namelijk de vrucht van zijn opstanding. Daarom mogen we elkaar ook aansporen om bij deze schat te leven. Dat moet niet zomaar vrijblijvend in de lucht blijven hangen. Zo van, nou ja, weet je wel, de Heer is genadig. Nee, hij torent over de zonde. En juist ook als zijn kinderen zondigen, zullen ze het voelen. Echt waar. En daar hebben we elkaar niet voor over. En daarom roepen we elkaar ook toe, zoals de apostel dat zegt. Bedenk dan de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En daarin mag je groeien en bloeien. Maar hierbij kun je de vraag stellen, maar hoe doe je dat dan? Hè? Hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk eenvoudig wat de apostel verder zegt in de Colossenzenbrief. Doe de liefde aan. En doe alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dat is eigenlijk het overwinningsleven. Dus jouw leven staat dan in het teken van de dankbaarheid. Dat wordt zichtbaar. Dan denk je niet, nou ja, hoeveel tijd moeten we aan God besteden? Of moeten we dan wel naar de kerk komen? Nou, ik weet het, is nu de middagdienst. Ik had het misschien ook vanmorgen moeten zeggen. Kunnen we met één keertje af? Nee, dan ben je er natuurlijk twee keer. Dan wil je er ook zijn. Daar waar God zijn gemeente samenroept. Natuurlijk. Dan wil je in je handel, in je wandel ook hem dienen. Met heel je leven, met heel je hart. Dat is iets wat er onlosmakelijk mee verbonden is. Dat is leven als hemelburgers. Ja, onze voeten staan inderdaad nog in die donkere en vaak vieze en glibberige aarde. Maar ons hoofd en ons hart is in de hemel. Heren, daar ligt onze toekomst. En daarom vragen we elkaar toch eerlijk. Hoe is het nou met u en jou gesteld? Hebben we een aansporing nodig om ons leven op hem te richten? Om bij hem altijd te zijn? Dan gaan we naar het derde punt. De derde schat op dat presenteerblad. Die ons aangeboden wordt. En heel voorzichtig pakken we dat blad. Of pakken we die schat daarvan af. We trekken dat gouden papier eraf en we horen, door zijn opstanding ben ik verzekerd dat ik ook eenmaal zal opstaan. De opstanding van de Heer Jezus is een zeker pand van onze zalige opstanding. En gemeente, als ik dit hoor, dan hoor ik de muziektonen klinken. En als ik goed luister, dan hoor ik in de verte de engelen zingen. Echt waar. Dan hoor ik het gedruis van die menigte die niemand tellen kan. Die op dit moment God aan het verheerlijken is. Dat heerlijke gezang. Die vrolijke tonen. Van de koning der koningen die zijn leven gaf op Golgotha. Waar je heel tot in der eeuwigheid in mag verblijden. Wat een wonder, dat door zijn opstanding. Dan krijg ik, gemeente, dat heerlijke vergezicht. Dan trekt de Heere de gordijnen voor mij open. In dit gedeelte wat we gelezen hebben in de Korinthebrief, dan wint de apostel Paulus er ook geen doekjes om. Dan zegt hij, als je niet gelooft in de opstanding van de doden, en dat deden de dwaaleraars in Korinthe, dan geloof je dus niet dat je met de Heer Jezus bent opgewekt. En dan heeft je preken geen inhoud. Dan heeft ons geloof geen inhoud. Dan is alles voor niets geweest. Maar gelukkig, het is niet waar. Want Vers 22, zoals wij in Adam sterven, zo zullen we ook met Christus levend gemaakt worden. Hoor je dat? Kind van God, zo zeker als je op de begraafplaats staat. Zo zeker weet je dat die graven eenmaal zullen opengaan. Om samen hem tegemoet te gaan. En jongens en meisjes, doen jullie dat wel eens? Naar een begraafplaats gaan? Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, daar ga ik liever niet naartoe. Dat vind ik zo spannend. Want dan denk ik aan de dood. En ik snap dat wel eigenlijk. Dan kijk je naar al die stenen. En je denkt, wanneer ben ik aan de beurt, toch? En dat weten we niet, hè? En toch, we zeiden het al, dan als je in de Heer Jezus gelooft, je er niet bang voor te zijn. Dan is het als met die wespen, die angel verloren hebt. En als jij de Heere mag dienen, dan zal toch, als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, dan weet je, dan zal ik eenmaal hier komen te liggen. Maar dan hoef ik daar niet verdrietig over te zijn. Want zo zeker als ik hier de graven voor mij zie, zo weet ik dat ik eens zal opstaan en de Heer Jezus tegemoet zal gaan. Is dat niet een troost? Ik herinner me die begrafenis op een koude decembermiddag. Een dag voor kerst. Het was een kleine groep die om het open graf stond van een randkerkelijk iemand in de gemeente waar ik pastoraal werker was. En voor zover ik kon zien, zag ik niemand of kon ervaren ook niemand die werkelijk de Heere wilde dienen of diende. En bij het geopende graf sprak ik de noodzaak van bekering. Als we bij dat open graf staan, maar ook de zekerheid dat eenmaal al deze graven zullen opengaan. En allen de Heere Jezus zullen zien. En ik herinner me nog die man. Ik kan zijn gezicht nog haarscherp voor de geest halen. Die me recht in mijn gezicht uitlacht bij het open graf. Want hij geloofde er niks van. En op dat moment kreeg ik zo diep medelijden met deze man. Ik denk, man, als jij hierom lacht, wat zal het lachen je vergaan als je straks voor Gods rechterstoel staat. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dan blijft de eeuwige dood over. Wat voor troost heb je dan als er geen wederopstanding der doden is? De dood is de ontluistering tot op het bot. Je kunt niet meer lopen, je kunt niet meer staan. Je kunt niet meer beschikken over jezelf. Je kunt niet meer beschikken over je geld, over je tijd. Helemaal niks. Dan blijft de dood, dan blijft de eeuwige dood over. Maar nu mogen we tegen elkaar zeggen toch, gemeente. Door het geloof mogen we toch op dat vergezicht zien. U leeft toch bij de werkelijkheid. Ja, hier is het nog niet. Oh nee. Maar het is een vaste werkelijkheid. Eenmaal op de jongste dag. Dan zullen de bazuinen klinken. Dan zullen alle graven geopend worden. En allen zullen opstaan. Voor allen die ook vanmiddag in Christus zijn. Voor hen mag het zo'n geweldige troost zijn. Dan zul je niet meer strompelen. Dan zul je niet meer vergaan van de pijn. Dan zul je niet meer bezet zijn met al die donkere en verschrikkelijke gedachten. Met ziekte of waar je tegen te kampen hebt. Dan zul je niet meer tegen je grenzen aanlopen van je kunnen. Waar je hier op aarde zo vaak tegenaan loopt. Maar dan zullen we volmaakt zijn. En dan zullen we Jezus zien. Van aangezicht tot aangezicht. Gemeente, wat een wonder. Dan mag je het zeggen. En mijn ziel is gered geweest. Verlangt u daarnaar? Om zo hem te zien. Dat je werkelijk boven het stof wordt uitgetild. Om daar te zien wie hij is in zijn heerlijkheid. Hij die onbeschrijfelijk verschrikkelijke weg ging. Die weg van de dood en de ontbinding. Maar o Heere, door uw genade hoef ik niet meer te sterven. Maar mag ik ontslapen? Dat is wat u gegeven hebt. En als God ons roept, dan komen we thuis, eeuwig thuis. in verwachting dat onze lichamen gezaaid worden in vergankelijkheid, maar opgewekt worden in onvergankelijkheid. En nog een keer vraag ik het u. Eens zal op die grote morgen het mensdom zwijgen eindelijk stil. En dan zal Jezus Christus vragen: wat deed u, wat deed jij om mijnentwil? Wie zal op die grote morgen buigen voor de majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Zullen we staan, samen met de kinderen die God ons gegeven hebt, met de palmtakken in de hand. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Gemeente, we begonnen de preek met dat voorbeeld van dat monument. Een grafmonument. Om te gedenken. Te gedenken het nut. Mensen gestorven voor onze vrijheid. Vanmiddag hebben wij er een monument naast gezet. Een monument met een weggerolde steen. Het open graf. En we mochten het gaan zien en belijden. Omdat hij is opgestaan, reikt hij ons drie geweldige schatten aan. Weet je het nog? Wat waren ze? We kunnen ze in één woord samenvatten. En ik hoop dat we die kunnen spellen, ook de komende week die met ons meegaan. De eerste schat was onze rechtvaardigmaking. Dat je zondeloos voor God gesteld wordt. Dat is de eerste. De tweede schat was onze heiligmaking. Dat wij werkelijk mogen leven tot zijn eer. En de derde schat was onze heerlijkmaking. Eenmaal zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is nog de toekomst die wacht voor allen die hier in de kerk zitten en zoals ik hier sta. En toch is het zeker en daarom zingen we met die psalm. Laat al de stromen vrolijk zingen. Ja, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. Ja, hier gemeente is het nog sterven. Hier is het nog de dood. Hier is het de schaduw van de dood. De angel is eruit. Want Jezus is de weg gegaan. Niet alleen door de duisternis en de dood, maar hij is eenmaal opgestaan, zodat ik zonder verschrikken voor hem zal verschijnen. Zult u en jij daarbij zijn. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, wat zal dat zijn als u komt om de wereld in gerechtigheid te richten? Wat zal dat zijn als wij oog in oog met u zullen staan, eerlijk door u verdiend, niets door ons verdiend, maar alles is uw verdienste, om dan voor altijd bij u te mogen zijn, verlost van zonde, schuld en pijn. Heere, dat kunnen wij niet vatten, en wij bidden werkkrachtig in onze harten, om zo, Heere, dat wonder van die rechtvaardigmaking diep in onze harten in te drukken, zodat we heilig mogen leven voor u, om u zo in alle heerlijkheid te mogen verwachten, o Koning der Koningen. En als er nu nog mensen zijn in ons midden, Heere, die u nog niet kennen, grijpt u ze nu in het hart. Doe ze de ernst daarvan op hun hart binden, dat ze zonder u niet kunnen leven. Ja, dat ze voor eeuwig zullen vergaan. Maar Heere, u roept ons, u nodigt ons ook deze middag opnieuw om te leven bij uw opstanding. Doet u het door uw Heilige Geest. Heere, zo bidden we voor elkaar als gemeente. U kent onze harten, u kent soms de pijn en de moeite van ons leven. Wilt u helpen en doorhelpen. Heere, en dan bidden we ook, Heere, voor de vriend van Rick Steller, Bernard Lanser uit Kampen, die met zijn vrouw Suus en twee kindertjes. Ook, Heere, als we hoorden hoe voor zijn leven gevreesd wordt na een hartstilstand gisteren, tijdens een marathon hier op Urk. Heere, ontfermt u zich. Geef uw kracht en uw genade, te midden van de dood, Heere, geef dat er rust mag zijn en zekerheid, dat er overwinning is na dit leven. Wilt u zo krachtig werken, o God van alle genade, en ook deze vrouw met haar kinderen nabij zijn. Maar Heere, mogen ook zien, ook op allen die daaromheen stonden, Rick en zijn vrouw, wees ze nabij. En ook, Heere, allen die daar getuigen van waren, help zo en ontfermt u zich, ook in alle verdriet. Heere, wij bidden ook om de krachtige doorwerking van uw geest in onze gemeente. Wilt u jong en oud aansporen, dat ze het ook beseffen, we kunnen zonder u niet leven, Heere. En wilt u zo ook uw gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. We bidden ook, Heere, voor al het werk wat gedaan mag worden. In de gemeente, de zondagsschool, de clubs, de catechisatie, de verenigingen, op zoveel plaatsen. Als uw woord opengaat, wilt u het zegenen. Maar geef ook allen die daaraan mogen arbeiden, ook vreugde in het hart, om ook daarin te zien op de grote werken van u. Heren, dan bidden wij ook zo voor uw kerk, wereldwijd, daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt. Gedenk zo, o God van alle genade. Maar Heere, dan bidden we ook voor uw verbondsvolk Israël. Dan danken wij u, Heere, dat er een bestand gekomen is. En dat als u het geeft, morgen de gijzelaars vrijgelaten zullen worden. O Heere, wat hebben ze veel doorgemaakt. Maar geef dat ook alles ook mag gebeuren, ook van wat beloofd is. Er zijn al zoveel dingen ook verbroken aan beloftes. Heere, ontferm u, geef vrede, ook in het Midden-Oosten. Geef vrede aan uw volk Israël door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, u de vredevorst, de Messias. Ontfermt u zich, Heere, ook over alle nood die er is en wilt u ook daarin geven, stabiliteit. Maar dat kan alleen, Heere, door de werking van uw geest en door het zicht op u, de Messias. Heere, zo leggen we het voor u neer. En zo bidden we, ga met ons, zegen ons, ook als we straks de preekbespreking hebben met de jongeren. Wilt u er zelf ook bij aanwezig zijn, geef ons daar ook uw liefde en genade. Heren, zo dragen we elkaar aan u op, gaat u met ons mee als we de nieuwe werkweek weer ingaan. Help ons bij alles wat we mogen doen. En mag het zijn in een heilig leven, tot eer en glorie van uw naam. En wij vragen het van u, Heren, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 72 en daarvan het 6e en ook het 11e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen. En dan eindigen we met zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 6 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.